We zijn vorige keer gekomen tot Hebreeën 12 vers 4. Een vrij berucht vers. Dus ik haal hem nog maar even aan. Hebreeën 12 vers 4, want daar staat: Gij hebt nog tot den bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. Alsof wij zouden moeten strijden tegen de zonde. Dat wil zeggen, onze zondige natuur die in ons woont, die moeten wij overwinnen, zodat wij niet meer zondigen. Is dan de gedachte. En in dit verband blijkt het daar niet over te gaan. Verder van dat zelfs. Het gaat hier over dat wij zouden strijden. We hebben vorige keer gezien wat dat betekent, namelijk staande blijven. Moet ik die schriftplaatsen weer aanhalen. Het betekent staande blijven tegen het tegenspreken van de zondaren. Zoals het in vers 3 heet. Dat is de zonde waarover hier gesproken wordt. Want de zondige natuur in ons, daar kunnen wij wel tegen strijden, maar dat is nergens voor nodig. Want die strijd winnen wij toch niet. En aan de andere kant, die strijd die is al gestreden. Door de Heer Jezus zelf namelijk. Want van de Heer Jezus staat dat hij de zonde veroordeeld heeft in het vlees. Dan wel geoordeeld heeft in het vlees. Staat in Romeinen 8 vers 3. In een hele moeilijke zin, dus ik zoek dat ook niet op, want dat is een hele moeilijke zin. Maar zoek dat er maar eens op. Daar staat dat de Heer Jezus de zonde veroordeeld heeft in het vlees. In zijn eigen vlees namelijk. Toen hij gestorven is voor ons. Want toen hij, werd dat zondige vlees. En dan beginnen we direct even heel moeilijk. Het zondige vlees van de Heer Jezus. Had de Heer Jezus dan zondig vlees? Nou ja, het staat in ieder geval wel in Romeinen 8 vers 3. Dat hij de zonde veroordeeld heeft in het vlees. En dat hij kwam in gelijkheid des zondigen vleeses. Staat daar. En hij vertegenwoordigde ons en toen hij veroordeeld werd, want hij kwam immers onder de wet en is veroordeeld door de wet, daardoor ook gestorven. En toen hij gestorven is, toen werd de zonde veroordeeld in het vlees. Dat wil zeggen, de wet werd ten uitvoer gebracht en de wet zegt, alle wie zondigt zal sterven, of de ziel die zondigt zal sterven. En dat is gebeurd in de Heer Jezus. Wij denken vaak, als er staat dat de Heer Jezus de wet vervuld heeft, dan denken wij vaak aan dat hij precies gedaan heeft wat de wet gezegd heeft. Dat is niet helemaal correct. Wat je wel zou kunnen zeggen, is dat de zonde, of de wet, wet en zonde hangt namelijk aan elkaar. Hè? Maar wat je wel kan zeggen, is dat de wet spreekt over de Heer Jezus. De wet is een schaduw van toekomende goederen, heet het in Hebreeën 10 vers 1. Maar dat betekent niet dat hij alles gedaan heeft precies volgens de wet. Dat betekent in ieder geval niet de uitdrukking dat hij de wet vervuld heeft. Dat betekent die uitdrukking niet. Hij heeft de wet vervuld, wil zeggen dat hij de straf gedragen heeft die de wet eist van een zondaar. En daarom is Christus ook het einde der wet. Dat vind ik altijd leuk van de wet. De wet veroordeelt zichzelf namelijk. Want als de wet één keer ten uitvoer gebracht is en de zondaar is geëxecuteerd, dan geldt de wet ook niet meer. Dus, ja, een stukje. Ik heb een stukje gezien, ja.
Die had al levenslang.
Ja.
Die heeft ondertussen nog meer misdaden.
Nee, want hij heeft al levenslang, precies. Ja, Romeinen 6, die gezondigd of die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Want die zonde is al veroordeeld, degene is overleden. En zo rekent God ons als overleden, als gestorven met hem. En in verband, in relatie tot de wet, wordt in Galaten 2 gesproken over dat wij door de wet, voor de wet gestorven zijn. Essentiële versen hoor. Dus ik haal ze ook geregeld aan. En dat doe ik graag, omdat dat de essentie is. Als je dat kwijtraakt, dan raak je de rest ook kwijt. Wij zijn door de wet, voor de wet gestorven. En hetgeen wij leven, voor zover wij leven hebben ontvangen, is het leven van Christus in ons. En het leven van Christus, van de opgewekte, is niet onderworpen aan de wet. Dat zou helemaal krankzinnig zijn, schrijft Paulus. Nou ja, Paulus zegt, o gij uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd? Zegt hij, dat je nou weer onder de wet gaat leven. Je bent ervan verlost, je bent verlost door de geest. Ga dan ook met de geest verder. En niet, ga niet met het vlees verder. Maar goed, die dingen ja, die staan overal. En als je dat nou één keer weet en je komt dan in Hebreeën 12 vers 4 aan en je kent de context, dan haal je het niet in je hoofd om te zeggen dat strijden tegen de zonde betekent dat wij zouden strijden tegen onze zondige natuur. Want die is gestorven. Dat is Adam in ons en Adam, die oude mens, is gestorven. En voor zover wij leven hebben, is het leven van Christus. Zo rekent God het in ieder geval. Wij zijn nog steeds Adamieten, wij hebben dat leven nog steeds, daar kijken wij nou ook tegenaan, maar God rekent dat niet. Want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan. En strijden tegen de zonde in dit verband is, en dat het strijden een strijd is van staan blijven, heb ik de vorige keer laten zien, dus dat doe ik echt niet weer. Ik verwijs dan alleen maar naar Efeze 6. Dan kan je dat ook nog opzoeken. Waar ongeveer 4 keer gesproken wordt dat onze strijd bestaat uit dat we zouden blijven staan. En dan maar even in dit verband. Want het verband hier is dat de Heer Jezus ons tot voorbeeld gesteld wordt. En dat er van hem gezegd wordt dat hij, vers 2, het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En hij heeft, vers 3, het tegenspreken van de zondaren tegen zich verdragen. En het tegenspreken bestond er altijd uit dat men niet geloofde wat de Bijbel zegt. Daar komt het ruwweg op neer. Men gelooft niet wat de Bijbel zegt en daar komt men ons mee lastigvallen. Met allemaal leringen die wel raakvlakken hebben met de Bijbel. Ja, als ze geen raakvlakken hebben met de Bijbel, dan worden wij ook niet van ons stuk gebracht. Dat is de truc van de duivel. Dat weten jullie ook wel volgens mij.
Elke leugen is een kern van waarheid.
Ja, er moet wel een kern van waarheid in zitten. Want anders is het niet interessant. En anders dan neemt, dan kan je ook niemand ermee verleiden.
Ik verstand een kerk vol waarheid.
Ja, dat ook.
Jullie weten hoe dat was in Genesis, in de hof. Daar was nog geen kerk, nee.
Maar wel een appelboom, nee, een vruchtenboom.
Ja, en een slang. En de slang die zei niet van God heeft niet gesproken. De slang die zei, ja, God heeft dat wel gezegd, maar die heeft dat niet zo bedoeld. Dat zei de slang. En eerst zei hij van, jullie mochten toch van geen enkele boom eten. Jawel, zei Eva, alleen van die boom niet. En dan zei de duivel, de slang, die zei, nou ja, God wil dat niet hebben, want dan word je net zoals God. Ja, en dat is de theologie van vandaag aan de dag, dat men wil worden als God. Zo heette die ook,
ja.
Zo heette de slang ook, ja. Maar dat is de strijd die er altijd is. Het is toch, ik bedoel, je leest dat over de slang in de hof, maar je komt het bij de verzoeking van, in de woestijn van de Heer Jezus, kom je het net zo goed weer tegen. Dan komt de duivel ook aanzetten. Die eerst 2 keer komt hij met een zelfbedachte opmerking. En de derde keer dacht hij, weet je wat, ik ga ook nog een bijbeltekst gebruiken. Dat deed de duivel. Want er staat geschreven. En toen zei de Heer, ja, dat staat wel geschreven, maar dit staat er ook geschreven. En dit heeft meer waarde dan dat. Waaruit je ook kan concluderen dat je dus niet zomaar een schriftplaats eruit mag trekken. En gewoon ergens op toepassen wat je zelf wil. Dat is wat de duivel deed. Maar goed. Ja, dat is het grote probleem altijd. Wat precies de Bijbel leert en daar is altijd commentaar op. En dat is altijd, ja, is inderdaad bijna altijd. Dus altijd, als de genade gepredikt wordt, de Bijbelse boodschap, dat de mens verlost wordt, niet op grond van zijn eigen werken, maar op grond van genade, dat de mens zaligheid gratis en voor niks kan krijgen, daar is altijd commentaar op.
Dat gaat niet zo makkelijk.
Nee. Ja, dat is te makkelijk en dat aanvaardt men dus niet. En dan worden de Bijbelteksten bij gebruikt en die zijn er zat. Ja, die kon de duivel zelf ook vinden. Maar goed.
Men vindt dat onrechtvaardig. Dat is waar. Het is toch niet rechtvaardig dat één iemand moet boeten voor hetgeen wat wij allemaal uitgesproken hebben?
Nee, ja, dat kan. Dat kan men onrechtvaardig vinden. Maar als je het wil hebben over de rechtvaardigheid van God, dan moet je terecht in de eerste hoofdstukken van de Romeinenbrief. Waaruit eengezet wordt hoe het evangelie in elkaar steekt. Dat het nog niet eens een boodschap is van genade, maar dat het in eerste instantie een boodschap is van rechtvaardigheid. Want die genade, die is namelijk op rechtvaardige wijze tot stand gekomen. Waardoor God en genadig en rechtvaardig kan zijn in één keer. Hoe dat in elkaar steekt, dat wordt daar uitgelegd. Want ja, er zijn ook mensen die concluderen en zeggen, ja, dat kan toch niet zomaar? Je kan toch niet maar zomaar tegen een zondaar zeggen, nou weet je wat, je hebt wel een schuld, maar laat maar zitten.
Kun je dat met geld ook doen?
Ja, maar als het om juridische zaken gaat, God is toch een rechtvaardig God, dan kan God toch niet zomaar zeggen, nou laat maar zitten.
Dat is wel lief, maar niet rechtvaardig.
Dat is wel lief, maar dat is niet rechtvaardig, nee. En daarom, en dan zeg ik maar met één tekst, één schriftplaats zoals daar staat, heeft God de Heer Jezus Christus voorgesteld tot verzoening van onze zonden. Hij heeft namelijk die straf op die zonde gedragen. De straf is gedragen en daardoor kunnen wij rechtvaardig gerekend worden. Omdat hij dat in onze plaats gedaan heeft, is dat dan rechtvaardig? Mag hij dat dan zomaar voor ons doen? Ja, want hij was de zoon des mensen. Ja, lees de geschiedenis van Rut. Ja, hij was de zoon des mensen, hij was de losser. En hij mocht dat doen. Het hoofd van de familie is dat, dat is eigenlijk de eerstgeborene binnen de familie, die mag namelijk die schuld op zich nemen. Dat wordt in de wet zo geregeld. Als je dus nou een toepassing wil hebben van het feit dat de wet spreekt over Christus, dan vind je daar zoiets. Binnen Israël was het ongeveer zo dat elke stam had een stuk land, was allemaal toebedeeld. Maar als nou iemand failliet ging, laat ik het zo maar zeggen, die moet zijn stuk grond verkopen. Die moet bij wijze van spreken zichzelf verkopen, dat kan ook nog. Maar als we het nou alleen hebben over het stuk land, dan was er een regeling dat na 50 jaar, in het jubeljaar, dan ging alles weer terug naar diezelfde familie van wie het was. Maar als er nou 25 jaar verstreken waren, en Pietje of Jantje, die was, zo heette ze vast niet, maar goed, voor het gemak, voor het gemak. Pietje of Jantje, die was 25 jaar lang, was die zijn grondgebied kwijt. Dan kon bijvoorbeeld zijn oudste broer of zijn oudste neef, de eerstgeborene binnen de familie, die mocht dan naar die andere eigenaar gaan. En die zegt, nou hier heb je zoveel geld, een bepaald deel van wat die grond waard was. Hier heb je zoveel geld en dan geef je dat stuk grond aan mijn broer of aan mijn neef terug.
Dat mocht hij niet weigeren.
En dat mocht hij niet weigeren. Precies. En dat is wat de Heer Jezus gedaan heeft. Dan wel wat God gedaan heeft. Die heeft de Heer Jezus als die verzoening, als die losprijs, dat heeft te maken met geld zelfs. Hij is voorgesteld als verlossing voor ons.
In de geschiedenis van Rut ook nog, want daar is dat aan de hand. Min of meer, dat gaat over een vrouw in plaats van grond. Maar goed. Dan is Boas de padre familias.
Ja. Ja, de eerstgeborene. Ja.
Nou, dat is niet, maar wel de hoofd van die familie die dat dus mag doen. En die wordt gevraagd en zegt, ja, maar er is iemand die
hogere rechten heeft.
En dan
ja.
Gaat hij naar
Zulk één.
Ja.
Ja, Zulk één. Zulk één, ja. In het Hebreeuws is dat Ploni Almoni, ja.
Precies. En die zegt dan, nee, doe jij het maar, want ik heb een grotere
Ik heb al, ja, ja, wat erop neerkomt is dat hij zegt, hij heeft al een erfenis. En dan waarschijnlijk was hij inderdaad dus ook al getrouwd en had hij al een vrouw. En kon hij dus niet meer met Rut trouwen. En toen kreeg Boas de vrijbrief, oké, mijn oudste broer doet het niet, dan mag ik het doen.
Maar ja, Abraham, die zulke een is natuurlijk.
Ja. Ja, ja, maar goed, daar gaan we het nou niet meer over hebben. Vorig weekend hebben we het daar enigszins over gehad, over zulk een. Nee, deze niet. Er was een andere zulk een. Als je nou niks te doen hebt, hè, zoek zulk een in de Bijbel op.
Dus je hebt Aquarius, Poniomoni en er is nog één. Die worden alle drie zulk een genoemd.
Ja. Ja, dat klopt. Ja, ja. Aquarius is de waterman. Dat is degene met de kruik water op zijn schouder. En dat is die figuur bij de Heer Jezus. Als de Heer Jezus, als de discipelen vragen, waar wilt gij dat wij u het Paasga bereiden? Dan zegt de Heer Jezus, ja, ga maar daar en daarheen. Daar vind je zulk een. Er staat dus niet bij hoe die heet. Dragende een kruik water. Degene die het beheer heeft over het woord van God is het eigenlijk. En daar in een opperzaal. Daar komen ze samen en hebben ze gemeenschap met elkaar. Maar goed, waar hij een type van is, maar we zijn al helemaal aan het verdwalen. Ja. Maar waar hij een type van is, die zulk een is van de Heer Jezus Christus in onze dagen. Die verborgen is voor de wereld. Die dus ook geen naam heeft in die zin. Daarom heet hij in het Nieuwe Testament zo vaak Heilige Geest. Want dat is ook geen naam. Geest staat voor onzienlijke dingen. En Heilige Geest is de aanduiding voor de Christus in onze dagen.
Moderne vertaling is het vast dinges.
Ja, dinges. Ja, deze.
Oh, heide.
Ik zal eens opzoeken. Ik heb zo'n Groningse Bijbel. Ik zal dat eens een keer opzoeken. Ja. Dat is nog wel eens aardig om dat op te zoeken.
In de Bijbel.
Ja, hoe ze dat vertaald hebben.
De Heilige Geest.
Ja. Maar ja, die zulke een, het is een type van Christus die de gemeente verzamelt in de opperzaal, niet hier op aarde, maar buiten deze wereld, gezet met Christus in de hemel. En vorig weekend toen hebben we inderdaad het verhaal van David aangehaald. Dan vlucht David voor Saul en David heeft allemaal jongelingen bij zich. En er wordt de vraag ook gesteld van, ja, waar heb je die gelaten? Ja, die zijn bij zulk een. Die zijn dus, die worden op een aparte plaats worden die bewaard. En later vind je diezelfde club weer in de spelonk van Adullam. Of het precies dezelfde club is geweest, dat doet er nog niet zoveel toe. Maar ja, de typologie komt wel overeen. Maar goed, dat is, laten we maar snel teruggaan naar Hebreeën 12. Want dat is een heel verhaal apart. En als ik dat te kort vertel, dan wordt het ook niet duidelijker van. Maar goed, zulk een toch merkwaardig, want je kan er niet omheen, dat wil ik dan nog wel even zeggen, je kan er niet omheen dat het zo merkwaardig is dat die figuur niet bij name genoemd wordt. Daar moet dus wat mee zijn.
In zoveel verhalen even.
Ja, en helemaal in het verhaal van Boas en Rut, dat, want er gebeurt niks mee. Er wordt alleen wat aan hem gevraagd. En dan zegt hij, nou nee, dat kan niet. Ik heb al een erfenis, bla bla bla. Oké, nou dan niet. En dan gaat het verhaal toch gewoon door. En ja, dat dus ook gewoon over kunnen slaan. Maar het wordt toch genoemd. En voor de geschiedenis maakt het geen bal uit. Want of hij nou in één keer met Rut getrouwd was. Of eerst dat gevraagd had aan die zulk een. Ja, wat doet dat ertoe? Niks. Dus ja. Daar zouden we dus over nadenken.
Er wordt ook heel vaak overheen gelezen over het
stukje. Ja.
Nee, het is ook niet van belang.
Het is ook niet van belang, nee. Maar lees maar in het Oude Testament, weet ik veel welke geschiedenis. Je moet toch struikelen over details die genoemd worden waarvan je denkt van, ja hallo, wat interesseert me dat en wat doet het ertoe? En het speelt in de rest van het verhaal 9 van de 10 keer geen rol meer. Maar goed. Maar ja, als je over dit soort dingen spreekt, ja, dan krijg je nog veel meer tegenstand. Want ja, dat is, dat wordt alleen maar vager. En, goed. Dan krijg je nog meer strijd. Toch maar terug. Naar vers 5. Want hier komt een praktisch gedeelte. En vers 5 tot en met vers 13 is eigenlijk heeft maar één onderwerp. Namelijk dat wij als gelovigen, als wedergeboren mensen, dat wij zouden opgroeien van kind tot zoon. Want door wedergeboorte zijn wij kind van God geworden, maar daar zouden wij niet bij blijven. Bij het kindschap, wij zouden namelijk opgroeien. Dat is het doel van ons leven. Dat is in de christelijke wereld ook niet, voor zover ik weet, niet echt bekend. Men weet wel dat je wat moet op het moment dat je wedergeboren bent, maar wat je dan moet en wat je dan je doel is, ja, dit blijft altijd een beetje vaag, terwijl er toch zoveel schriftgedeelten zijn die daarover spreken. Namelijk dat wij zouden volwassen worden in het geloof, dat we niet meer heen en weer geslingerd zouden worden door allerlei wind van leer, allemaal door verschillende leerstromingen. Nee, wij zouden de waarheid leren kennen en steeds meer leren verstaan. Ja, maar iedereen denkt er toch anders over. Ja, dat zal wel, maar de Heer Jezus niet. Die zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Ik ben de waarheid. Dus bij hem moet je zijn. En dan heel cru en heel kort, als je de waarheid niet kent, ken je de Heer Jezus Christus niet. Weet je dan heel de waarheid, al de waarheid? Nou nee, niet. Nee hoor, ik maak me geen illusies. Tuurlijk, dat zullen wij niet weten. Ik denk ook niet dat we zo ver komen in ons leven. Maar het neemt niet weg dat wij wel degelijk gewoon waarheid kennen of kunnen leren kennen. Ja, zegt iemand dan, maar Gods wegen zijn toch ondoorzoekelijk en ondoorgrondelijk. Staat ook nog in de Bijbel, ja. Maar wel nadat Paulus eerst uiteengezet heeft hoe die wegen Gods eigenlijk in elkaar steken. En daarna zegt Paulus, ja, het is ondoorzoekelijk, onbegrijpelijk. Hij zegt, ik had het niet uit kunnen vinden. Maar God heeft het geopenbaard. En het was in ons hart niet opgekomen, dat hele plan van God.
Maar weet je wel, even tussendoor, wat heel erg lastig is, ook over pijn. Als je met mensen van jullie leeftijd spreekt, hè, natuurlijk gooi ik nog eens balletjes op, mijn eigen kinderen bijvoorbeeld, maar ook andere mensen. Dan gaan de stekels recht overeind staan als je spreekt over de waarheid.
Ja.
Op het moment dat je zoiets zegt, dan krijg je werkelijk iedereen over je heen, want de waarheid bestaat niet.
Nee.
We zouden altijd gewoon zoeken.
En ieder kan zijn eigen waarheid vinden, ja.
Ja, iedereen heeft zijn eigen waarheid vinding. Ja. En je kan alles bij elkaar googelen.
Ja.
Toch?
Ja.
Dat maakt het wel eens lastig. Ik voel me dat ook wel eens, hoe moet je dat zeggen? Ja, ik kan het heel mooi zeggen, de roepende woestijn. Dat is de positieve kant.
Ja.
Negatieve kant is van binnen, een karton.
Ben ik nou gek? Ja, dat is. Op een gegeven moment heb je 10 mensen om je heen die allemaal wel een eigen filosofie erover hebben. En dan denk je inderdaad, ben ik nou gek?
Ja.
Of zijn zij nou allemaal gek?
Ja, jullie zijn het toch niet?
Ja.
Ja, goed, ik heb daar dan mijn gedachten bij.
Ja.
Alleen het lastige is dat als je dit ook echt wil uitleggen, dan word je absoluut niet voor vol aangezien.
Nee.
Dan ben je een extremist.
Ja, alles tegelijk.
Van de PVV. Of de PVV.
Ja.
Met van alles.
Ja.
Met geleid,
ja.
Maar je hebt geen gesprek
meer. Nee. Nee, want ja, als het nou ook nog eens zou kloppen wat je zegt. Als het nou ook nog eens echt de waarheid zou zijn. Als je er zo nog inhoudelijk op in zou gaan. En je zou ze de waarheid vertellen. Dan moeten ze kiezen.
Ja.
En als je zegt dat ieder zijn eigen waarheid heeft, dan is het niet zo erg. Maar als je gewoon zegt, nou, maar dit is de waarheid. En dat is vreselijk arrogant. Ja, dat is het ook. Maar als ik voor mijn persoonlijk leven, als ik nou niet zou kunnen zeggen, ja, maar dit is de waarheid, dan denk ik, ja, wat zit ik hier dan te doen?
En, ik wil naar huis gaan. Ja.
Ja.
Nee, dat snap ik. En dat snappen we allemaal.
Hè? Ja,
maar
ja.
Om iemand mee te nemen naar bijvoorbeeld de waarheid van de Heer Jezus.
Ja, gewoon heel eenvoudig. Gewoon, ja. En gewoon heel eenvoudig dat er een schepper is die dit alles gemaakt heeft. En je legt uit in de natuur hoe die dingen in elkaar steken. Dat alles zomaar begint te bloeien. Dat er toch een kracht achter moet zitten. Nou, als je al zover komt, dan mag je tegenwoordig al blij zijn. Want je wordt met de evolutieleer word je natuurlijk doodgegooid. Echt bij het trieste af gewoon. Dat je denkt van, nou, dat geloof je toch niet? Wat ze je allemaal wijs maken.
Ja, dat zie je niet van vol aan hoor.
Nee, en als je dus maar heel interessant gaat doen over, want ik zag laatst iets over het heelal en hoe groot dat dan wel niet was.
Denk ik,
doe nou alsjeblieft normaal. Ik bedoel, je gelooft toch zelf niet wat je zegt?
Ja hoor, dat vind ik zo.
Maar dat geloven ze wel, ja.
Ja. Maar goed, dat was even tussendoor.
Maar goed, ja, wij zijn nou eenmaal van die simpele zielen die ook niet beter weten. Hè? Van die ongeleerde mensen zoals Petrus en Johannes en... Ja.
Niet van die vissers en zo.
Nee, en daar word je inderdaad niet van vol aangezien. Maar ja, zo was het met de Heer Jezus ook. Want die was natuurlijk ook zo star als ik weet niet wat. Die gaf ook toch niks toe. Die had ook maar zijn eigen leer en paste totaal niet in het systeem van die dagen. Nee, daarom hebben ze hem ook...
Geen aangepast gedrag, zeg maar.
Hij had geen aangepast gedrag. Nee, en dat is ook de reden dat ze hem gekruisigd hebben.
Ja, maar toch doet iedereen.
Dat is... Nee, maar dat komt omdat men de Heer Jezus niet kent uit de Bijbel, maar gewoon uit wat er over verteld wordt.
Ik zeg maar, 2 jaar geleden...
Dat het een beste vent was, en ja.
We hebben 2 jaar geleden een keer in de avond erover gesproken. Helemaal in het begin zo'n beetje, uitspraken van Jezus.
Ja. Ja, en als je dat gewoon eerlijk leest, dan zie je dat het helemaal... nou, in sommige gevallen was hij inderdaad wel lief en aardig, hoor. Om die woorden dan te gebruiken, want dat vind ik een beetje rare woorden, maar goed. Maar inderdaad, voor zondaren en hoeren en tollenaars, ja, daar was hij wel aardig voor. Maar voor die fariseërs, nou, hij brandde ze af. Tot
de grond aan toe.
Ja. En ik zeg niet dat wij dat moeten doen. Neem niet weg dat we een voorbeeld aan de Heer Jezus zouden nemen. En... in wat voor situatie wel en wat voor situatie niet, ja, dat weet ik ook niet. Dat moet ieder maar voor zichzelf uitmaken. Maar dat wij persoonlijk geen water bij de wijn zouden moeten doen, met betrekking tot dingen waar wij ten volle van overtuigd zijn op grond van de schrift en niet op grond van wat wij elkaar wijsmaken of wat ik jullie vertel. Nee, je moet niet geloven wat ik zeg, je moet geloven wat de Bijbel zegt. Dus daar moet je op vertrouwen. Ik bedoel, als het goed is, je hebt een relatie met de Heer en de Heer die houdt je dat woord voor en daar heb je mee te doen. Ja. Zo staat het ook in Hebreeën 4. Met wie wij te doen hebben, staat er dan.
Het is toch ook ons kruis
dragen. Ja. Ik moest vandaag nog denken toen ik dit nog eens doorlas en... zoals een predikant dan zegt toen ik dat op me in liet werken. Sorry.
Het komt tot mij in de
klinkt droom. Flauw, weet ik. Is niet zo bedoeld, maar goed. Maar in één keer, ik moest denken aan het liedje. Want dit gaat over kastijding en ellende die je in je leven krijgt. Waar je sterker weer uitkomt. Maar ik moest gewoon denken aan het simpele kinderliedje. Gods weg is de beste, de beste altijd. Gehoorzaam zijn roepstem. Neem je kruis op en volg hem. Het is geen leuke weg, dus neem je kruis op en volg hem. Maar Gods weg is wel de beste. En dat is waar dit schriftgedeelte over gaat. Want het gaat erom dat wij gekastijd worden, opgevoed worden door de Heer. En dat we daarvan en daardoor volwassen zouden worden. En er staat in vers 11, daar staat, ja, die kastijding, als die tegenwoordig is, als die kastijding aanwezig is, dan is dat geen zaak van vreugde, dat is niet leuk. Dat is niet leuk als je de waarheid vertelt en je hebt weet ik veel mensen, hoeveel mensen om je heen staan die je voor gek verklaren. Dat is niet leuk. En dat kan veel verder gaan en dat kan emotioneel veel impact hebben. En dat had het bij de Heer Jezus ook. Dat is een zaak van droefheid. Maar staat er, doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid. Namelijk aan degene die door dezelfde geoefend zijn. Waar is kastijding voor? Kastijding is gewoon een oud woord voor opvoeden. Ja. Ja, maar dat komt omdat men tegenwoordig niet meer weet wat opvoeden is.
Nee, precies. Dat moet je dat er wel bij zijn.
Ja, nou, dank u. Maar dat is het probleem. Ja, opvoeden.
Hoe ouder ze worden, hoe harder je mag
slaan. Ja. Maar dat is gewoon zo. Ik weet niet. Als je geen kastijding hebt, staat in vers 8. Als je niet opgevoed wordt, en dat gaat dus met klappen, zouden wij zeggen. Ja, dan word je nooit een sterke vent. Dan komt er niks van je terecht. En nou is het ene kind is wat liever dan de ander. En de een heeft dat wat meer nodig dan de ander. Dat zal allemaal wel. Maar het principe blijft dat opvoeding. Dat is ook geen pretje. En gaat dat ver? Ja, dat gaat heel ver. En die opvoeding, ook de opvoeding van de natuurlijke mens, staat model. Want alles in de schepping staat model voor geestelijke dingen. De hele opvoeding in de oude schepping staat model voor de opvoeding van ons. En van hoe wij tot van kinderen tot zonen zouden worden opgevoed. Want een kind in de Bijbel, een kind is iemand die heeft verder niks in te brengen. Die moet gewoon eten en luisteren en verder niks. Die kan niks, kan geen verantwoordelijkheid dragen. Heeft geen stem, heeft geen stemrecht, is onmondig. Maak wel herrie, ja. Ja, dat is ellende, ja. Ja. Maar ja, dat is een kind. Een kind heeft geen eigen, wat dat betreft geen eigen mening. Die moet zijn mening gewoon van zijn vader krijgen. Of van zijn moeder. Van zijn vader? Ja, naar vooruit van zijn vader. In dit verband inderdaad ook, ja. Maar goed, laten we die verse maar vanaf vers 5 gewoon even doornemen. Er staat, gij hebt vergeten de vermaning. Dat was dus blijkbaar bij de mensen zo waaraan hij schreef. Gelovigen, uiteraard. Gij hebt vergeten de vermaning die tot u als tot zonen spreekt. Mijn zoon acht niet klein de kastijding des Heren. Nee, die zouden wij dus groot achten. Die kastijding is blijkbaar heftig. En wij zouden niet bezwijken als wij van hem bestraft worden. En dan is de vraag, wat moet je daar dan precies onder verstaan? Hè? Die vraag komt dan op. Wat is dat dan? De Heer gaat om.
Als je ongehoorzaam bent door je ouders, door je vader, door je moeder, dan krijg je sancties.
Ja.
Je krijgt consequenties.
Ja.
En ik denk dat als wij als kind van de Heer niet gehoorzamen, dus niet doen wat je met hebt afgesproken,
ja.
Wat je hebt afgesproken,
ja.
Dan roept hij je elke keer tot de orde.
Ja.
Dat is bestraffend.
Ja. Dat, ja. Ja, maar dan komen we bij het volgende. Hè? Als een gelovige constant ongehoorzaam is, dan wordt hij door de Heer niet meer gekastijd. Op een gegeven moment. Dat staat hier namelijk. Daar staat namelijk, bijvoorbeeld in vers 8, daar staat, indien gij zonder kastijding zijt, welke allen deelachtig zijn geworden, zo zijt gij dan bastaarden en niet zonen. En een bastaard is in ieder geval geen volwaardige zoon. Ja. Is geen volwaardige zoon. Buitenechtelijk kind of wat dan ook maar. Maar die zal in ieder geval niet erven en wordt niet, krijgt niet eerst geboorterecht onder de zonen. Is geen volwaardige zoon. En dat is voor ons ook zo. Als wij de Heer ongehoorzaam zijn en blijven, dan, wat moet de Heer dan nog met ons? Als hij ons gekastijd heeft en ons bepaalde weg heeft laten zien die wij bewust niet willen gaan.
Maar wat je net zei over wat is dan het kastijden? Is dat kun je niet aanwijzen?
Nee.
Op het algemeen.
Nee.
Ik bedoel, voor mezelf spreken, toen ik kanker had, werd ik daar gekastijd of...
Kwam dat van God? Ja. Kwam dat van God? Ja.
Dat weet je niet. Nee. Dat doet er ook gelukkig niet. Nee. Goed over nadenkt, maar
dat doet er ook niet toe. Nee. En dat is ook het oude verhaal van als wij in verzoeking vallen, dan blijkt die verzoeking blijkt door God gebruikt te worden als een beproeving, als een training. Wij zouden geoefend worden, omdat we sterker zouden worden. En daar valt dit ook onder. Want wij zouden inderdaad dat soort dingen in het leven, die kunnen wij namelijk opvatten als opvoeding van hem. Of het ook daadwerkelijk van hem afkomstig is. Nou ja, in andere schriftgedeelten staat dat de duivel degene is die ons verzoekt. Maar dat de Heer het gebruikt als beproeving. Opdat we sterker zouden worden. Ja.
God laat het toe dat de duivel ons verzoekt.
Ja.
Hij zal nooit meer verzoeken dan dat wij zouden kunnen dragen.
Dat staat er ook in, ergens in Korinthe staat dat. Ja. En
hoe weet je dan, als je dan bijvoorbeeld God kastijdt, om tot zoonstelling en dan opgroeien in het geloof waar we belang. Maar wanneer weet je dan dat dat gebeurd is? Dat je zegt van, als je niet meer gekastijd wordt, dan ben je vastgaat.
Ja.
Dus kan je ervan uitgaan dat zolang je donder in je lijf hebt, waar je gekastijd wordt, dat je dan nog steeds aan het groeien bent of zo? Hoe weet je dat dan?
Nou ja, ik denk, zoals ik daar nu tegenaan kijk, denk ik dat het inderdaad. Kijk, want je wordt ook sterker. Dus op een gegeven moment zijn bepaalde dingen aan de ene kant ook makkelijker te verdragen. Maar ik denk dat in het leven van een gelovige elke keer. De ene keer van links, de andere keer van rechts, komt er wel weer wat. En van bepaalde dingen leer je, en op een gegeven moment heb je bepaalde dingen, daar heb je geen last meer van, maar dan komt er wel weer wat anders. En het blijft zo, ja. En over die kastijding, wat die kastijding dan is, hè. Vers 8, daar staat, want indien gij zonder kastijding zijt, welke allen deelachtig zijn geworden, dan is de vraag, welke allen? Ja, maar als ik het moest zeggen, dan zou ik zeggen, nou, dat zijn allen uit hoofdstuk 11, want daar komen we vandaan. Al die geloofsgetuigen, die worden ons niet voor niets als voorbeeld gesteld. Hoe ziet het leven uit geloof eruit? Nou, zo. En dan krijg je Abraham en Noach en, weet ik veel, die hele lijst. Dat is dus blijkbaar ook kastijding. En Noach in zijn dagen werd hij gekastijd door de Heere. Zo had hij het wel kunnen zien. Hij wordt toch beproefd. Daar werd hij toch door getraind. Hij kreeg een boodschap van God. Nou jongen, over 120 jaar gaat het regenen. Je bouwt maar een boot. En iedereen verklaart hem voor gek. En 120 jaar lang is die man voor gek verklaard. En dat moest hij wel verdragen. En dat weet ik wel. Dat komt niet van de Heer, die verzoeking. Maar het is toch training van zijn geloof. Ja. Precies.
Ja, men denkt vaak dat kastijding per definitie iets is wat zeer doet. Of dat je niet ziek is. Wat.
Ja, tuurlijk. Kastijding is in feite geestelen, staat er zelfs in vers 6. Ja, dat is fysiek. Maar ja,
zelfs dat je
alle lichamelijke dingen, alle zienlijke dingen zijn uitbeeldingen van onzienlijke dingen.
Je kan ook iemand geestelijk geestelen.
Ja. Dat bedoel ik. Daar gaat het om. Geestelijke wapenuitrusting. Alles in de schepping. En ja, ik zou zeggen, als je dat toch eens kon zien, als je dat nou eens zou leren, dat alle dingen in het leven, alles heeft een geestelijke betekenis. Ja. Ik zag inderdaad het hele verhaal over evolutie en hoe groot het heelal is. En wat doet men? Men gaat op zoek naar water, want water is leven. Want water is een beeld van het woord van God. Leuk is dat, hè? Dan een stok ongelovigen zie je daar een verhaal op hangen, maar gewoon, er zit gewoon bijbelse waarheid in. Ja, maar zo is het altijd.
Ja, en ze kunnen altijd vanaf heel ver kunnen ze zien of er water is,
ja.
Of er beestjes leven.
Ja, maar goed, daar wil ik het ook niet meer over hebben. Laten we maar teruggaan naar hier. Die kastijding, die opvoeding, wij zouden dat beschouwen alsof dat van de Heer kwam. En dan in de zin van opvoeding en training. En over die kastijding, vers 6, hè, daar staat, want dien, dat wil zeggen diegene die de Heer kastijdt, of degene die de Heer lief heeft, die kastijdt hij. Dus als iemand ongehoorzaam is, zal die dan nog kastijding ontvangen van de Heer? Nee. Paulus die zegt over mensen, en ik ga dat echt niet opzoeken, maar Paulus zegt over bepaalde mensen die niet meer de loopbaan lopen, die van de leer zijn afgevallen of hoe dan ook, daarvan zegt Paulus, die heb ik losgelaten, die heb ik overgegeven aan de Satan. Klinkt ook heel ruw en heel hard. Maar wat het betekent, is die mensen die gaan linksaf, die gaan niet de loopbaan des geloofs. En ik heb ze tegengehouden, maar ze willen niet. Nou, dan niet, dus dan laat ik ze maar die kant op gaan. Paulus schopt ze niet naar de duivel. Daar kiezen ze zelf voor. Nee, hij zegt op een gegeven moment, nou dan ga ook maar. Ja. Als iemand niet meer wil, wat moet je dan nog? Dat is dezezelfde Hebreeënbrief, hè? In hoofdstuk 6. Dat is het stuk van vers 4 tot en met vers 8. Daar staat vanaf vers 4, want het is onmogelijk degene die ooit een keer tot geloof zijn gekomen. Want dat staat in vers 4, 5. Vers 4 en 5 staat dat eigenlijk, maar dan met heel veel woorden. Degene die eens verlicht zijn geweest en de hemelse gaven gesmaakt hebben en de Heilige Geest deelachtig geworden zijn. En gesmaakt hebben het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw. Dat zijn die gelovigen en hier staat dus wat ze allemaal een keer ontvangen hebben. Paulus zegt, het is onmogelijk degene die eens tot geloof zijn gekomen. En dan gaat het verder in vers 6. En die dus daarna afvallig worden. Ja, het is onmogelijk die mensen wederom te vernieuwen tot bekering. Onder het motto, wat moet je die mensen vertellen? Hoe kan ik, want die mensen kunnen zichzelf wel bekeren, maar Paulus zegt, ik kan die mensen niet meer vernieuwen tot bekering. Die mensen die hebben gesmaakt, het goede woord Gods en et cetera, die weten wat het is om een gelovige te zijn, maar die hebben de Heer de rug toegekeerd. Wat moet ik tegen die mensen zeggen? En ja, zo is het. Zo beschrijft Paulus het tot relatie van in relatie tot medegelovigen, maar zo is de relatie met de Heer net zo. Als je niet meer wil. Ja.
Je kunt toch later weer tot inkeer komen?
Ja.
Dan moet er toch weer een kans bestaan.
Ja. En want dat staat hier ook niet. De conclusie wordt wel eens getrokken uit deze versen. Dat iemand die dus één keer afvallig is geworden, zijn eeuwig leven verliest en niet meer tot bekering kan komen.
Wat trouwens ook niet kan eeuwig leven verliezen. Okay.
Nee. Want dan is eeuwig leven geen eeuwig leven meer. Maar goed.
Logica.
Maar wat hier staat is dat als iemand, nadat hij tot geloof is gekomen en eeuwig leven heeft ontvangen, maar niet de weg van het geloof wil gaan, en dus afvallig wordt, daarvan staat dat Paulus, die kan zo iemand niet meer vernieuwen tot bekering, omdat hij geen boodschap meer voor hem heeft, omdat die mensen weten wat het is, maar die hebben bewust iets afgewezen.
Moet hij nog een keer hetzelfde verhaal gaan vertellen, dat heeft geen zin, dat verhaal kennen ze al.
Ja, dat is waar.
Ja.
Maar als die mensen kunnen zelf zonder makkelijk zeg maar, natuurlijk ineens denken van, ik ben niet goed bezig.
Ja, en die kunnen wel degelijk tot één keer komen en weer verder gaan op die loopbaan des geloofs.
Ja.
Dat kan wel degelijk. En hun eeuwig leven kwijtraken. Nee, dat gebeurt helemaal niet. Dat kan niet eens.
Zo knap vind ik.
Maar dan kom je niet als zoon later voor de Heer te staan, maar dan ben je een bastaard en daar ben je in de eeuwigheid niet blij mee. Maar dat staat ook in ditzelfde hoofdstuk 12. Hè? Dat is het verhaal van Esau.
Als je niet meer tot één keer komt.
Ja, als je niet meer tot één keer komt. Als je, want ik ken mensen die zijn overtuigd tot geloof gekomen. Maar die hebben op een gegeven moment besloten. Ik doe het niet meer. Die hebben zelfs gezegd, ik geloof niet meer. Nou ja, goed, prima. Maar als die mensen oprechte gelovigen waren, hebben ze eeuwig leven, maar dan lopen ze niet de loopbaan des geloofs. En zal de Heer nog wat voor die mensen doen? Die bewust, bij het volle verstand, zich afkeren van de Heer. Weinig. Ja, dat is nou eenmaal de gang van zaken. Heeft hij ons dan niet meer lief? Want dat kan je nog vragen naar aanleiding van vers 6. Dan is mijn antwoord, het is maar net wat je daaronder verstaat. Want ja, de Heer heeft de hele wereld lief, want al zo lief heeft God de wereld gehad. Ja. Maar wil hij ook een werk aan en in ons doen? Ja, dat wil hij altijd. Maar als wij dat niet meer willen... Ja.
Zelfs als dat je kan vergelijken met een kind wat bijvoorbeeld van huis weg loopt of zo. Dan doet hij niet hè, zoals wat je graag wil, maar toch hou je nog wel van een kind.
Ja, ja, ja. En tuurlijk, ja, de Heer houdt ook van degene die van hem afgekeerd zijn. Maar dat neemt niet weg dat er ook schriftgedeelden zijn. Waar staat, wie mij verloochent voor de vader of zo. Of wie mij verloochent, die zal ook ik verloochenen voor de vader. Hij doet geen werk meer aan ons. En juist dat hoge priestelijke werk, dat reinigende werk, dat opvoerende werk, dat is een werk van liefde en dat werk kan hij niet meer doen. Dat is het probleem. Hij kan het niet meer aan ons doen omdat wij dat niet toestaan. Als wij afkerig zijn. En dat gebeurt, ja dat gebeurt veel. Ja, en daar wordt in de Bijbel ook over geschreven. Paulus zegt ook, iedereen heeft mij verlaten... We waren allemaal wel goede gelovigen, maar ach, op een gegeven moment zagen ze het niet meer zitten. Dit is gewoon het verhaal, het eenvoudige verhaal uit Matteüs 13, van de gelijkenis van de zaaier. Dat zaad komt overal en het komt ook op van allerlei plekken wel op. Maar of het ook echt vrucht draagt, nou dat was alleen maar op dat stukje waar het in goede aarde viel. Want ja, daar kwamen ook wel mensen tot geloof, tussen die rotsen, daar kwam dat zaad ook. Daar kwam het ook wel op, maar het had geen wortel. Dus ja, toen kwam de zon en toen werd het zo weer verschroeid. En,
Hoe zal de geschiedenis in het Oude Testament dat twee broers de erfenis vast willen hebben van een pa en een van de twee die trekt erop uit en die verbrast de boel?
Nee, dat is gelijkenis van de gelijkenis van de verloren zoon.
Ja,
ja, ja. Ja, ja. Ja, dat zou kunnen, maar dat weet ik zo niet. Maar... In het verhaal van die zaaier ook, hè, is maar een klein gedeelte wat in goede aarde valt. Dat andere zaad valt ook, beeld ook uit gelovigen, hoor, want zaad komt wel tot leven, alleen daarna wordt het snel weer verstikt. De ene keer wordt het verstikt door de rommel eromheen, de andere keer wordt het verbrand door de zon en de andere keer wordt het zaad weggepikt door de vogelen des hemels. Blijft er ook niks van over. Maar echt goede aarde, ja, dat zijn er niet veel. En dat leert de Bijbel ook. Dat er maar weinigen zijn die belangstelling hebben voor de Bijbel. Ook gelovigen. Of mensen die zich zo noemen. Want dat is dan de vraag. Hè? Want ja, noemt iemand zich een gelovige? Hij heeft geen interesse voor de Bijbel. Dus de vraag, wat gelooft hij dan? Ja, ervaring en gevoel. En ik heb daar niks op tegen. Maar dan zeg ik nu maar, dat is secundair. Dat komt als tweede, dat soort dingen. Maar het begint bij het woord van God. Maar goed, het is tijd voor wat lekkers. Vers 6, waar staat, want die de Heere lief heeft, die kastijdt hij. En dan komt eigenlijk hetzelfde nog een keer. En hij geeselt, dan wordt kastijding wordt dus vervangen door geeselen. Hij geeselt aan iedere zoon die hij aanneemt. Aanneemt. Ja, dat staat er ook. Maar wij kennen het beter onder aanstelt. Aanstelling. De zoonstelling. Want daar heeft dit van alles mee van doen. Want de bedoeling is dat wij als kinderen Gods zouden volwassen worden. En namelijk zonen zouden worden. En de bedoeling ook is ook dat wij in de toekomst zouden worden aangesteld tot zonen. En een zoon is niks anders, niks meer, ook niks minder dan een erfgenaam. Want een zoon wordt niet geboren. Hè? Een kind is ons geboren.
Een zoon is ons gegeven.
En een zoon is ons gegeven. Maar dat kind is de Heer Jezus in de kribbe. En de zoon die ons gegeven is, dat is wel degelijk de opgewekte Christus. Want die werd bij zijn opstanding gesteld tot zoon. Want hoe gaat het verder? Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouders. Wanneer was dat het geval?
Nou, niet bij zijn aardse wandeling.
Niet bij zijn geboorte. Bij zijn opstanding. Na zijn opstanding zei hij, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Daar werd hij tot zoon gesteld. Ik blijf in de Hebreeënbrief, dat is veel makkelijker. Hebreeën 1. Om het er even in te stampen, daarom doen wij dit. Hebreeën 1, vers 1 en vers 2. God, voortijds veelmaal en op vele wijze tot de vaderen gesproken hebben door de profeten. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, welke hij gesteld heeft tot erfgenaam. Niet een erfgenaam, want er is er maar één. De Zoon is per definitie de erfgenaam. Ja, en dat was bij zijn opstanding. Ja, dan krijg je dat verhaal. Die is wel leuk dat je die aanhaalt. Daar wordt dat niet gezegd. Daar wordt gezegd, deze is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Dat wordt gezegd bij zijn doop. Ik vind het heel leuk dat je het aanhaalt. Ik zal je straks laten zien waarom. Bij de doop wordt dat gezegd en bij de verheerlijking op de berg wordt dat gezegd. Ik heb al vaker gezegd, beide gebeurtenissen zijn een type van zijn opstanding uit de dood. Doop is... het oude leven afleggen in het water, het watergraf en daaruit opstaan. Opstaan uit de dood en de verheerlijking op de berg. Daar werd hij verheerlijkt. En als beeld van zijn uiteindelijke verheerlijking bij zijn opstanding. Het was op een berg en dat spreekt over koningschap. Daar werd hij koning van hemel en aarde. Maar hij werd het pas, die geliefde zoon... In wie God al zijn welbehagen heeft, werd hij pas bij zijn opstanding. En nou hebben we net in Hebreeën 12 vers 5 en 6 gelezen. Mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heren en bezwijk niet als gij van hem bestraft wordt. Want die de Heer lief heeft, kastijdt hij en hij geestelt aan iedere zoon die hij aanneemt. En er staat erbij, dat komt uit Job 5 vers 17, maar ook uit Spreuken 3 vers 11. En dan moet je Spreuken 3 vers 11 eens opzoeken. Psalmen, Spreuken.
Wat was het? Hoeveel was het? Nummer? Spreuken 3.
Ja, Spreuken 3.
Toch?
Spreuken 3, ja. Vers 11. Daar staat, mijn zoon, verwerp de tucht des Heren niet. Dat is dus geen tucht van de kerk, maar dat is tucht van de Heer. Maar goed. En wees niet verdrietig over zijn kastijding, want de Heere kastijdt degene die hij lief heeft. Ja, gelijk een vader de zoon, in de welke hij een welbehagen heeft. Dat weet ik niet.
De compromis dat je dat jongetje of meisje zat te plagen als ze erop verliefd zijn.
Oh, je hebt op z'n Nederlands dan meisjes plaagkusjes vragen idee.
Ja, nou begrijp ik wat je bedoelt. Maar hier staat dat de Heer kastijdt degene die hij lief heeft, ja gelijk een vader de zoon, in de welke hij een welbehagen heeft. En dit slaat dus uiteraard op de Heer Jezus zelf in hoogste instantie, want hij is de zoon. En wat hij in onze bedeling doet, al 2000 jaar, is dat hij een gemeente zich verzamelt van meerdere zonen. En heeft de Heer Jezus dan ook kastijding gehad? Ja, dat staat ook in onze Hebreeënbrief. Daar staat... in Hebreeën 5... Hebreeën 5, dat is dat schriftgedeelte waarin vers 5 staat dat God tot de Heer Jezus gezegd heeft, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat was bij de dag van zijn opstanding, werd hij gesteld tot koning. Maar in vers 7 en 8 staat dat de Heer Jezus in de dagen zijns vleeses gebeden in de dagen zijn vleesjes toen hij hier op aarde rondliep. Gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen. Met sterke roeping en tranen geofferd hebbende en verhoord zijnde uit de vrezen. Het is heel vervelend, maar het is zo'n moeilijke zin. Maar wat er staat is dat de Heer geschreeuwd heeft tot de Vader. Met sterke roeping en tranen. Omdat hij in vrezen was. En in dat hele proces heeft hij, want het was een proces van lijden, heeft hij, vers 8, hoewel hij de zoon was, heeft hij gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Dat was in de dagen zijns vleeses, heeft hij geleden en heeft hij ook de kastijding verdragen. Waar bestond zijn kastijding uit? Nou ja, die tegensprekers waar we over gelezen hebben. En dan kan je altijd nog zeggen, ja, maar de kastijding komt toch van de Heer zelf. Dan zeg ik, de kastijding bestond eruit dat God hem verlaten had. Maar dat moet ik ook weer uitleggen. Maar hij zei aan het kruis, mijn God, waarom heb gij mij verlaten? Maar dat komt uit Psalm 22 en daar blijkt dat dat zijn hele leven lang het geval was. Want de verlossing kwam er niet. Hier wordt ook gesproken over verlossing. Vers 7 hè, van Hebreeën 5. Hij heeft gebeden en smekingen heeft hij geofferd tot degene die hem uit de dood kon verlossen. Waar bad hij dus om? Waar schreeuwde hij om? Dat hij verlost zou worden uit de dood. Hij wist dat dat zijn route zou zijn. Hij wist dat hij daar naartoe zou gaan. En tot die tijd gaf de Heer geen verlossing. Is dat actieve of passieve kastijding? Ja, weet ik veel. Dat weet ik ook niet.
De verzoeking in de woestijn, kun je daar ook onder rekenen?
Ja, maar de verzoeking in de woestijn staat model voor zijn hele leven. Alleen dat weten wij zo weinig van, omdat wij niet gewend zijn om de psalmen van toepassing te brengen op het leven van de Heer Jezus. Maar als je dat één keer geleerd hebt en je leest daarna de psalmen, en begin dan maar bijvoorbeeld met Psalm 22. Daar staat wel hoe het met de Heer aan toe ging. Want in de evangelie kom je dat heel weinig tegen. Het enige wat je tegenkomt is dat de Heer in de hof tranen en bloed zweten van angst. Omdat hij wist wat zijn route was, dat hij verworpen zou worden. Het was niet alleen het lichamelijk lijden hoor. Het was met name het geestelijke gebeuren bij de Heer Jezus. Alleen ja, daar lees je zo weinig over, maar lees dan de psalmen. De Heer zegt geregeld in de psalmen, laat hen beschaamd worden die van mij zeggen, haha. Staat er dan. Zo wordt het dan vertaald, het Hebreeuws. Ja, laat hen beschaamd worden die mij uitlachen. Maar ik vertrouw op u, staat er weet ik veel hoe vaak. Ik vertrouw op u, maar zij niet. Zij hebben mij als, hoe staat het er ook, als varren omsingeld of zo. Ik weet niet precies hoe het er staat in Psalm 22.
Ja, vele varren hebben wij omsingeld. Sterke stieren van Bazan, want er is geen help erom. Er staat dat, hebben mij omringd. Ze hebben de mond tegen mij opgesperd als een verscheurende brullende leeuw.
Precies. Ze hebben de mond opengesperd. En hij kreeg drek over zich heen.
Honden hebben mij omsingeld.
Ja. Ja. En dat is uiteraard beeldspraak, ik hoop dat je dat begrijpt. Het hoeft denk ik niet uitgelegd te worden. Maar dat was de situatie van de Heer Jezus. En lees maar verder, want daar staat er inderdaad van, als ik verlost zal zijn, dan zal ik uw lof zingen in een grote gemeente. En dat is gebeurd, hij is verlost geworden uit de dood. En wat doet hij daarna? Hij verkondigt de lof Gods in de gemeente, in de gelovigen namelijk. Daar maakt hij zich bekend, niet aan de wereld, maar in de gemeente. Ja, dan nog een keer de vraag, is dat kastijding van de Heer? Wat zei je?
Ik bedoel, dat lijkt mij voldoende om te zeggen van dat hij dat als zodanig heeft
ervaren. En dat wil ik er maar mee zeggen. Want ja, weet je, als je wil, kan je daar wel onderuit. Kan je zeggen, nee, de Heer kastijdt ons en als we ziek worden, dan komt dat van de Heer. En de Heer wil dat en de Heer doet dat en... ja. En wat is het nut dan van? Want dat is altijd de vraag. Wat is het nut dan van? Het nut van alle beproeving en verzoeking die wij krijgen, is dat zou blijken dat we ons vertrouwen niet stellen op mensen, dat wij de eer van mensen niet hoger achten dan die van God zelf, en dat wij blijven vertrouwen op hem. En ook alleen op hem. Dat is het doel ervan. En wat het doel daar weer van is, is dat wij God verheerlijken in ons lichaam. Het is dus tot eer van hem. Hoewel dat nog niet geopenbaard wordt, want wij worden in de wereld veracht, maar het is tot eer van de Heer. Maar in de toekomst zal dat geopenbaard worden. En als wij die weg van lijden ook willen gaan, dan zullen wij met hem verheerlijkt worden en met hem delen in dat koningschap over heel de schepping. Nou goed. Ik had er nog één trouwens over een zoon is een erfgenaam. Die is ook altijd heel leuk. Uit de gelijkenis van de boze wijngaardeniers. Die wijngaard was verhuurd. En toen zond die heer zond eerst een dienstknecht en toen nog een dienstknecht. En uiteindelijk stuurde hij zijn zoon. En wat zeiden die landlieden?
Deze zullen zij waarlijk niet doden. Nee, wat zeiden ze het eerst?
Wat ze eerst zeiden, ja dat zeiden ze. Deze is de zoon. Nee, dat zeiden ze niet. Deze is de erfgenaam, zeiden ze.
Laten we hem doden opdat wij...
Laten we hem doden. Ja. Maar wat ik maar wil zeggen, hij stuurt zijn zoon. En wat zegt men? Dat is de erfgenaam. Hij krijgt de boel straks en wij moeten er nu voor werken. Dus die moeten we een kopje kleiner maken. Op dat staat er ook bij. Opdat wij de erfenis nemen. Zoon heeft van alles te maken met een erfenis in ontvangst nemen. Maar je neemt pas een erfenis in ontvangst als je de kastijding verdraagt. Nou goed, maar dat, ja, dat moet je leren. Een zoon in de Bijbel heeft niks te maken met met dat iemand je wettige of natuurlijke, nou wettige wel, maar natuurlijke vader niet. Want vaderschap en zoonschap in de hele oude schepping is een type van hoe het er werkelijk voor staat. Als het goed is, wordt de zoon, de eerstgeboren zoon, wordt ook tot eerstgeboren zoon gesteld en ontvangt de bezittingen van zijn vader. Dat is normaal. Alleen ja, in de Bijbel is dat het natuurlijk net andersom, want dan is het de tweede die het altijd krijgt. En waar dat voor is, ja. Omdat het eerste altijd tijdelijk is. Want het eerste is de zienlijke, zichtbare wereld. Dat is het eerste. En die wordt vervangen door een nieuwe schepping. De oude schepping wordt vervangen door nieuwe schepping. De eerste Adam wordt vervangen door een tweede Adam. Het oude verbond wordt vervangen door het nieuwe verbond. Etcetera, ja. Maar goed. Zoonstelling. Ja, en als ik het goed wil doen, moet ik al die schriftplaatsen uit Romeinen 8 erbij aanhalen en Galaten 4, waar daar uitgebreid over gesproken wordt. Maar dat doe ik nu niet. Ik zeg alleen maar, het gaat erom dat wij als zonen zouden leven. En ik zeg er ook bij, als wij nu niet als zonen leven, dan worden wij in de toekomst ook niet aangesteld als zonen. Want dit is ook een discussie die ontstaat. Want hier staat bijvoorbeeld in vers 7, indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt zich God jegens u als zonen. Zijn wij dan zonen? Zijn we dan erfgenamen? Nee, nog niet. Dat komt nog. Maar hij gedraagt zich wel alsof wij zonen zijn. Ja, want dat staat in Romeinen 8, dat wij mede-erfgenamen zijn met Christus.
Juridisch gezien.
Ja, ja, maar of wij ook daadwerkelijk in de toekomst dat ook zullen ontvangen.
Maar wanneer ben je erfgenaam? Als je het toegezegd wordt, pas je het krijgt. De erfenis.
Als je het toegezegd wordt, lijkt mij.
Pas als je het krijgt.
Dat staat, ja.
De vijfde nog over de
rol. Pas als je het...
De vervulling.
Ja. Maar pas als je het krijgt, dan word je definitief aangesteld. Van de Heer Jezus hebben we net gelezen. Daar stond hoewel hij de zoon was.
Dus hij was er nog niet.
Maar de gedachte is hoewel hij de zoon zou zijn. Dit is heel moeilijk. Waar het hem in zit, is die zoonstelling definitief, die vindt pas plaats bij de opname van de gemeente. Als we zullen verschijnen voor de rechterstoel van Christus, voordat hij zijn werk aan de wereld verder voortzet. Dan zullen wij individueel verantwoording moeten afleggen over wat wij gedaan hebben. Niet of we netjes de wet hebben gehouden, daar gaat het niet over. Daar gaat om, hebben we geleefd uit geloof, hebben we vertrouwd op hem, hebben we de kastijding verdragen. En als de Heer tegen ons zegt, gij goede en getrouwe dienstknecht, getrouwe...
Slaaf, ook dat toch vaak ook nog.
Ja, een dienstknecht is een slaaf. Ja, dan word je officieel aangesteld als zoon. Maar je wordt officieel aangesteld als zoon, omdat je al hebt laten zien in je leven dat je een zoon bent. Alleen, ja, je bent nog niet als zodanig aangesteld.
En kan je alleen maar bogen op de belofte.
Ja, ja. Maar als je die loopbaan loopt, ben je ervan overtuigd, of ben je ervan verzekerd, dat je tot zoon zal worden aangesteld. Want er zijn namelijk schriftgedeelten waar gezegd wordt dat wij nog kinderen Gods zijn, maar er zijn ook schriftplaatsen waar gezegd wordt dat wij al zonen Gods zijn. En dan zit je dus met een probleem, maar de oplossing van het probleem is dat het een spreekt over juridische aangelegenheden en de andere spreekt over praktische. Ja, leg uit.
Geloof en hoop, dat is inderdaad de verwachting. Je weet dat het gaat gebeuren, maar het is nog niet gebeurd.
Ja.
En wat blijft er dan over als het helemaal gebeurd is?
Ja, ja, daar blijft er liefde over. Ja, ja, oké. Okay.
Dat is de vervulling van de belofte.
Ja. Ja, maar het probleem is dat die schriftplaatsen er zijn waar staat dat wij al zonen zijn. Ja, nou dan hoeven we dus in de toekomst ook niet als zoon worden aangesteld. En dan zeg ik, ja, als we nu geen zonen zijn, dan word je dan dus ook niet aangesteld als zoon. En als je dat begrijpt, ja, dan ben je van dat probleem af. Want als je nu niet als zoon wandelt, dan zul je straks ook niet als zoon worden aangesteld. Maar goed, dat gaat dus door of met kastijding, met beproeving. Met de beproeving van ons geloof, zoals Petrus dat noemt. Vers 8. Maar indien gij zonder kastijding zijt, welke allen, en ik denk dus inderdaad dat die allen zijn uit hoofdstuk 11. Want ja, die werden ons eerst tot voorbeeld gesteld over hoe het leven uit geloof eruit ziet. Dus dat moet daar wel over gaan. Zij hebben allemaal kastijding gehad, beproeving, verdrukking, et cetera. Als wij zonder kastijding zijn, dan zijt gij bastaarden en niet zonen. En wat dat woord bastaard, het is of een buitenechtelijk kind en in de dierenwereld is het een kruising van dieren.
Muilezel is ook een soort bastaard dan?
De muilezel?
Ja, het is kruising tussen paard en ezel, toch?
Is het zo?
Ja, het is onvruchtbaar.
En is onvruchtbaar. En dat is altijd met bastaarden zo, inderdaad. Die zijn niet vruchtbaar.
Je hebt een muil, is een kruis tussen een paard en een ezel. Maar je hebt andersom. Dat mannetje vrouwtje andersom is. Whatever.
Maar goed, hoe dan ook. Wat dat woord bastaard ook verder betekent. Dat doet er niet toe. Moet duidelijk zijn dat het niet echt een. Dat je niet graag zo genoemd wil worden.
Je draagt geen vrucht.
En je draagt dus geen vrucht.
Komt op hetzelfde mee.
Komt op hetzelfde. Die hangt allemaal met elkaar samen. Je kan zeggen, je draagt geen vrucht, maar je kan ook zeggen, ja, je wordt niet erfgenaam, maar je wordt er gewoon uitge... Ja, ja, een buitenechtelijk kind, ja, je behoort een andere vader toe, maar je krijgt geen erfenis. En dan komt in vers 9 en 10 de vergelijking tussen de natuurlijke mens, die ook opvoeding krijgt, en de gelovige. Vers 9. Voorts, wij hebben de vaders onze vleeses wel tot kastijders gehad... En wij ontzagen hen. Nou ja, als het goed is, hè. Als je een goede vader hebt gehad. En jij bent een goede zoon, dan had je ontzag voor hem. Maar ja, als je vader hebt gehad die van geen kant deugde, ja. Maar dit is de ideale situatie. Ik hoop dat je dat begrijpt. Wij hebben de vaders onze vleeses. Dat betekent gewoon onze vleeselijke, onze natuurlijke vader. Die hebben wij wel tot kastijders, tot opvoeders gehad. En wij ontzagen hen, als het goed is. Zullen wij dan niet veel meer... Het is dus een vergelijking, hè? Zullen wij dan niet veel meer de vader der geesten, onze geestelijke vader, onderworpen zijn en leven... Want dat brengt pas werkelijk waar leven met zich mee. Want ja, die opvoeding van je vleeselijke vader, dat brengt tijdelijk leven met zich mee, maar ja, stelt niet veel voor. In het grote perspectief. Zullen wij dan niet veel meer de Vader der Geesten onderworpen zijn en leven? En ik heb gezien dat ze trouwens van die uitspraak Vader der Geesten, daar wordt zo moeilijk over gedaan. Er wordt gezegd, hij is de vader van de engelen en van de geestelijke wereld. Dan denk ik, ja, kan je nou niet lezen? Of, ik bedoel, het gaat over een vader des vleeses en een vader der geesten. Ja, ik heb een rijtje gemaakt. Als je het hebt over het woord der belofte, dan is dat het beloofde woord. Als je het hebt over de gemeenten der heidenen, zijn het heidense gemeenten. Heb je het over het land der belofte, dat noemen wij gewoon het beloofde land. Maar ja, als er der staat, dan vullen wij altijd in van de. Wat, nou ja, dat slaat nergens op. Koninkrijk der hemelen. Is het koninkrijk van de hemelen? Wat betekent dat? Wat betekent koninkrijk van de hemelen?
Hemelskoning.
Ja.
Ja, nee, nou.
Koninkrijk van de hemelen. Is het dan alleen in de hemel? Nee, komt ook op aarde. Hoe kan het een koninkrijk van de hemelen heten?
Ja, het gaat ook vanuit de hemel.
Dat is nou precies waar het om gaat, want het heeft te maken met de oorsprong. Het koninkrijk der hemelen, daar komt het namelijk vandaan. Dat is de oorsprong. Maar goed, dat is meer een taalkwestie, maar ja, volgens mij, als je daar ook niet veel van begrijpt, dan doet dat er niet toe. Ik denk dat het hier vrij duidelijk is. Toch? Of is het moeilijk? Lijkt me toch niet. Vaders onzes vleeses en de vader der geesten. Gewoon een geestelijke vader. Wij zullen, als het goed is, zouden wij de vader der geesten, onze geestelijke vader, meer onderworpen zijn. En de nadruk ligt hier ook op het feit dat onze vader, met een hoofdletter, dat hij geestelijk is. Die zien wij namelijk niet. En dat wordt hier nog eens benadrukt, dat hij geestelijk is en dat we hem niet zien. Maar juist doordat het benadrukt wordt, zouden wij, juist daar te meer acht op geven. En dus ons niet aan storen dat we er niks van zien. Want er staat op zoveel schriftplaatsen. Hoewel je hem niet ziet, dat maakt niet uit. Nou, vers 10. Want genen, dat zijn inderdaad onze natuurlijke vaders, waar wij onze genen vandaan hebben. Ja, leuke grap. Haha. Ja. Waar wij onze genen vandaan hebben. Onze natuurlijke vaders, want genen hebben ons wel voor een korte tijd, zei ik ja dat niks voorstelde. Even zwart-wit. Voor een korte tijd, gewoon hier op aarde. Voor die, weet ik veel, hoe lang duurt zo'n opvoeding? Oh. Ja, voor sommigen dus vrij lang.
Te lang.
Ja, nou ja, goed.
Sommigen niet lang genoeg. Maar
onze natuurlijke vaders hebben ons voor een korte tijd, nadat het hun goed dacht, waaruit dus blijkt dat het niet altijd goed is. Nadat het hun goed dacht, hebben ze ons gekastijd. Maar deze, die vader der geesten, die geestelijke vader, die kastijdt ons tot, ja, ons nut staat er. Maar dat staat schuin gedrukt, hè? Dat ons, dat kan je, dat staat twee keer schuin gedrukt. Kan je gewoon twee keer weglaten. Er staat gewoon, maar deze kastijdt tot nut. Waaruit dus blijkt dat de opvoeding van de natuurlijke mens onnuttig is. Is dat onnuttig dan? Nou, nee, ik ben blij dat ik een vrij goede opvoeding heb gehad. Maar als je het in perspectief zet, dan is een opvoeding van onze natuurlijke vader is minder belangrijk. En het is dus een type van die geestelijke opvoeding. Maar deze, die geestelijke vader, die kastijdt, die voedt op tot nut, omdat het namelijk eeuwigheidswaarde heeft. En er staat ook bij wat dat nut is. Het nut is namelijk op dat, en op dat drukt altijd een doel uit, op dat wij zijner heiligheid zouden deelachtig worden. Dat is met de natuurlijke opvoeding ook zo. Wij worden opgevoed om later onze vader op te volgen. Op te volgen.
In het familiebedrijf.
Ja, in het familiebedrijf heb je toch een sprekend voorbeeld.
Om zelf opvoeder te worden.
Of om zelf opvoeder te worden, ja. Ja. Alleen ja, in de ouderschepping is dat zo'n cyclus die altijd maar doorgaat en het leidt tot niks, hè?
In de schepping gaat hij niet altijd door.
Wat zeg je?
Die cyclus gaat niet altijd door.
Die cyclus, nee, maar goed.
Sommigen niet.
Maar. Je begrijpt wat ik bedoel. Dat gaat altijd maar door en de zoon wordt elke keer weer vader en die vader krijgt weer een zoon en die zoon die groeit op en die neemt weer de positie van de vader over en dat blijft maar doorgaan. Het is net het oude verbond, hè. Jaar in, jaar uit werd er geofferd, maar het hielp niks. Maar het was wel een type van het ene grote offer. En de opvoeding ook is een uitbeelding van die ene opvoeding, die ene loopbaan van de Heer Jezus. Waar wij ook deel aan gekregen hebben. Met als doel dus, opdat wij zijner heiligheid zouden deelachtig worden. Zouden wij dan heilig worden? En bij heilig, ja, dan denken wij altijd aan heilige boontjes. Aan mensen die netjes leven, die nooit wat verkeerd doen. En toch, daar denken wij toch altijd aan? Ik in ieder geval wel.
Ik denk altijd aan de Romeinse kerk.
Jij denkt altijd aan de Romeinse kerk, ja.
Die verklaren alles heilig.
Die verklaren alles heilig, ja. Laten we daar maar niet... Ja, laten we daar maar niet over hebben. Maar zijn er heiligheid, daar is niks...
Zijn excellentie, denk ik, dat gelijk aan. Van de paus.
Daar is niks... hoe zeg ik dat? Ja, ik wil zeggen, daar is niks heiligs aan. Maar dat klinkt zo stom. Maar dat is in ons taalgebruik... vind ik dat moeilijk om uit te drukken. Maar zijn er heiligheid? Heilig betekent gewoon dat je apart gezet bent en gesteld bent in de dienst van God. En daar word je niks, hoef je niks anders voor te doen. Op het moment dat wij tot geloof kwamen, werden wij in één keer, zonder dat wij het wisten, werden wij in één keer heiligen. En daarom verklaren wij ons elkaar ook niet meer heilig na de dood, want wij zijn al heilig.
Wat de rest doet is schijnheilig.
En wat de rest doet is inderdaad schijnheilig. Ja, dat is zo. Gij schijnt van buiten wel vroom voor de mensen, maar van binnen zijt gij... Ja, schijnheilig. Maar heilig, ja, wij zijn geheiligd. En de bedoeling is dat we ook heilig zouden wandelen. Maar we zijn, op grond van onze wedergeboorte, heilig. Lees maar de eerste verse van de Korinthebrief. Gij geroepen heiligen, dienstknechten van Jezus Christus... Hoe het ook maar heten mag. Geroepen heiligen. Terwijl er niks aan ons veranderd is. En onder het oude verbond was het net zo. Daar had je de tabernakel. En al die attributen en voorwerpen die daarbij horen. En die werden in één keer heilig. Had je zo'n heilige pook waar je dat vuur mee opstookte. Opstak, hoe zeg je dat? En daardoor werden ze heilig. Ja, precies. Want het beeld uit. Wat beeld olie uit?
Reiniging.
Ja, reiniging. Zalving. Het ontvangen van eeuwig leven.
Ik zeg maar olie.
En dan wisten die Egyptenaren wisten dat heel goed. Balsem. Waarom balsem je een lijk? Dat beeld uit dat die onvergankelijk leven heeft. Want ja... Wat is nut er verder van? Ja, wat bewaard zeggen we dan?
Voor later.
Wat geconserveerd.
Heb je gedaan.
Ja. Maar de gedachte is gewoon dat de persoon in kwestie eeuwig leven ontvangt. Daar beeldt olie nou eenmaal uit. En die dingen die werden inderdaad of door de olie gehaald. Of ze werden met bloed besprengd. Maar bloed is ook leven. Of met water. Vindt ook besprenging plaats. Maar dit is allemaal het overdragen van leven. En omdat wij dat leven hebben ontvangen, dat is nou eenmaal heilig leven, zo heet het zelfs, dat heet Heilige Geest. En de bedoeling is dat wij ook heilig zouden wandelen. Dat wil zeggen dat dat leven ook gevoed zou worden en daardoor zou groeien. En wij zouden zijn beeld gelijkvormig worden. Alleen de ellende is inderdaad dat... Dat wij dan denken dat wij van die nette mensen moeten worden. Dat denken wij dan. Omdat wij naar de rest kijken en kijken hoe zij naar ons kijken. Of zij ons wel heilig vinden alsof zij de norm zijn. Maar de wereld is niet de norm en ook onze broeders en zusters zijn niet de norm. Het gaat erom wat de Heer van ons vindt en de Heer ziet nog altijd het hart aan. Dus heeft niemand wat over te zeggen. Want ja, als je van binnen onheilig, laat ik zeggen onrein bent, wat doe je dan? Dan ga je naar de buitenkant, ga je dat oppoetsen. En dan lijk je heel heilig, maar dan ben je dus schijnheilig. Dat is het verhaal. En die heiligheid bestaat er uiteraard uit dat wij zouden delen in die positie die hij ook ontvangen heeft. Want toen hij opstond uit de dood, en dan sla ik toch nog even een paar bladzijden terug, want dat hebben we net niet gelezen. In 5 vers 9... In vers 7 en 8 stond dat hij in de dagen zijns vleeses naar de Heer geroepen heeft om verlossing uit de dood. En vers 8 zegt dat hij ook gehoorzaamheid heeft geleerd uit hetgeen hij heeft geleden in de dagen zijns vleeses. Maar daarna, vers 9, toen hij opstond uit de dood. Maar er staat er niet, er staat en geheiligd zijnde. Geheiligd, apart gezet, hij stond op uit de dood, werd gezalfd, werd daar dus ook de Messias, werd gesteld tot koning en hoge priester. Daar werd hij dus definitief geheiligd. En dat is dus onze positie ook voor in de toekomst. Met hem delen in zijn heerlijkheid. En des te meer wij verbonden met hem zijn, des te heiliger wij zijn. En daar bestaat heel ons leven uit het feit dat het proces van heiligmaking. Steeds meer verbonden met hem en steeds meer los van de wereld. Nou goed, dan nog maar even vers 11, terug naar Hebreeën 12. Want het doel is die heiligheid, het delen in die erfenis, het delen in die heerlijkheid. Maar vers 11 zegt dat die kastijding, als die aanwezig is, als die tegenwoordig is. Maar dat wil gewoon zeggen als die aanwezig is. Als je er middenin zit, dat schijnt geen zaak, staat er. Maar ja, geen ding, geen geval. Niet iets. Het schijnt niet iets te zijn van vreugde. Nee, dat is ook geen vreugde. Maar het is droefheid. En dat gaat met schreeuwen, kan dat gepaard gaan, zoals bij de Heer Jezus. Doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht. Kom je toch nog weer bij die bastaard uit die geen vrucht kon dragen, maar deze wel. Als je die kastijding verdraagt. Daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid aan degene die door dezelfde geoefend zijn. En dan is de vraag misschien, die vrucht, is dat de vrucht wat we pas in de toekomst zullen ontvangen of ontvang je dat ook al na die verzoeking en beproeving? Nou, er staat, die kastijding die geeft van zich een vreedzame vrucht. Die brengt iets voort. Krijg je dat direct of krijg je dat in de toekomst?
Je kan het directe voordeel uittrekken.
Ja, dat is goed geantwoord. Want. Want
gaat heen en doet even zo. Wat is dat weer?
Want je hebt er wat van geleerd. Je bent sterker geworden. Dus je hebt er wat van geleerd. Geeft van zich een vreedzame vrucht. Maar het is allebei waar namelijk, want het geeft ook een vrucht voor in de eeuwigheid. Want het is, je hebt goed werk geleverd. Je bent een goede en getrouwe dienstknecht gebleken. Je bent trouw gebleven aan de Heer. Dus daar zal je ook in de toekomst voor beloond worden. Maar ook voor je leven nu al heb je daar wat aan. Dus die dingen zijn allebei waar en dat lees ik hier dus ook allebei in. Dat en in ons leven hier geeft het van zich een vreedzame vrucht, maar ook voor in de eeuwigheid. En nou praat ik net alsof dat twee verschillende dingen zijn, en eigenlijk is dat niet eens zo. Want waar bestaat onze loon uit? Dat heet een erfenis. En er staat in Efeze 1 dat wij nu al een voorschot hebben ontvangen op die erfenis. Daar leven wij uit. Het is eigenlijk één en hetzelfde. Alleen het is nog niet aan ons geopenbaard, die erfenis. Maar wij leven daar wel al uit, zegt de Bijbel. En wat dit vers zou je eigenlijk moeten leggen naast Romeinen 8. En omdat die zo belangrijk is, zoek ik die ook nog maar op. Want er wordt ook gesproken over lijden. Dus ook dus over kastijding. En in Romeinen 8 wordt gesproken over dat wij in de toekomst tot zonen zouden worden aangesteld en zouden delen in de heerlijkheid van Christus. Dus het gaat over precies hetzelfde, alleen met heel andere woorden. Maar er staat in Romeinen 8 vers 18, want ik houd het daarvoor, ik reken erop, ik houd het daarvoor dat het lijden, dan wel de kastijding, van deze tegenwoordige tijd, als die tegenwoordig is, als die aanwezig is, het lijden wat er is, dat is niet te waarderen tegen de heerlijkheid, vreedzame vrucht, tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Ja, en die heerlijkheid, dat is die erfenis, maar daar werd in het vorige vers over gesproken. Maar goed, die heerlijkheid, die zal aan ons geopenbaard worden. Staat hier. Maar hier staat niet dat wij die dan zullen... dat wij hem dan zullen ontvangen. Er staat dat die aan ons geopenbaard wordt. En er kan alleen iets geopenbaard worden wat nu verborgen is. Want verborgen dingen en verborgenheid en openbaring staat tegenover elkaar. Wat ik er maar wilde zeggen, is dat die heerlijkheid, die erfenis, die is er nu al voor ons in de hemel. En daar leven wij uit. Dus dat zijn niet eens twee verschillende dingen. Nu leven wij uit die erfenis, die toekomst die ons beloofd is. En straks zullen we die dingen ook daadwerkelijk zien. Nou, nog even de laatste twee versen dan van de pericoop. In hoofdstuk 12. In vers 12 daar staat: daarom, omdat het allemaal zo is, daarom richt wederop de trage handen en de slappe knieën. Is dat letterlijk bedoeld? Nou ja, op een gegeven moment moet je zo'n vraag ook niet meer stellen. Hè? Dan ben je er toch aan gewend. Nee, richt wederop de trage handen en de slappe knieën. Dat wil zeggen, nou ga je maar eens een keer weer, lopen. En je handjes laten wapperen. En niet zo soft. Want ga je beleidzaamheid van noden. Niet zo zeuren, gewoon doorfietsen. Geen Parijs-Roubaix gezien. Gewoon over de kasseien. Dat is de kasteiding dan, hè. Over de kasseien. En dat gaat verschrikkelijk pijn doen... Als je 259 kilometer op zo'n fiets moet zitten en ook nog hard moet fietsen. Jongen. Dan moet je niet... dan moet je wel doorzetten. En ook de hele sport is een type van ons geestelijk leven. We zouden lopen alsof er maar één was die de prijs ontving. En dus niet van dat slappe gedoe. Niet zeggen, ja... Ik vind het moeilijk en dat kan ik niet. Ik neem genoegen met een klein beetje, dat kan ook nog. Nee, daar zijn we niet toe geroepen. Dus richt wederop de trage handen en de slappe knieën en maak rechte paden. Ga dus ook niet van links naar rechts. Maak gewoon rechte paden voor uw voeten. Opdat het geen kreupel is, niet verdraaid worden. Want ja, als je heel lang op een kronkelend pad blijft lopen en je hebt al kreupel voeten, dan knapt de boel zo een keer kapot. Net Pinocchio en dan, van die houten, als je van die houten pootjes hebt, dan breekt dat zo een keer af. Daarom zouden wij rechte paden maken. Gewoon recht vooruit. Gewoon recht zo die gaat. Opdat het geen kreupel is, niet verdraaid worden, maar dat het juist veel meer genezen worden. Want blijkbaar waren deze gelovigen, ik zeg bewust niet Hebreeën, want dat staat er niet, hè, dat het aan Hebreeën geschreven is, maar deze gelovigen aan wie Paulus schrijft, die waren op het verkeerde pad. Die hadden op een gegeven moment gezegd, we hebben nou genoeg lijden gehad, het is nou mooi geweest, ik wil het niet meer. En Paulus zegt, zet nou door, je hebt in het verleden ook lijden gehad en dat heb je ook doorstaan. Ga nou gewoon door en het is niet zo erg geweest als van de Heer. Als je nou kijkt wat de Heer meegemaakt heeft en al die mensen die hij in Hebreeën 11 opsomt. Dat moet toch genoeg bemoediging zijn om ook gewoon de draad weer op te pakken. En niet te zien op de omstandigheden, maar zien op de Heer. Maar goed. Daar laten we het maar bij.